Dit is de avonddienst van 24 juni. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedenavond, broeders en zusters. Ook vanavond is het weer fijn om het woord van God te onderzoeken. En we doen dat naar aanleiding van Paulus' brief 2 Korintiërs 3. 2 Korintiërs 3, vanaf vers 12 lezen we het. Korinthe 3 vers 12. Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed. Opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat ze slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die geest is. Tot zover. Dat is ogenschijnlijk een moeilijk stukje als je dat zo leest, om dat ineens in je op te nemen. Maar het is voor mij alleen de bedoeling dat dit even gelezen wordt, omdat u de achtergrond dan kunt begrijpen. En deze dagen heb ik eens een stukje geschreven en over het Oude en het Nieuwe Testament. En daar heb ik geschreven dat je dat bij een notaris niet kunt verkopen, om een oud en een nieuw testament te hebben. Als je bij een notaris komt en je zegt, ik heb een oud testament en ik maak een nieuw, maar zijn allebei, zijn ze van kracht, dan kijkt die man je wel even aan. Niet waar? En misschien zegt hij dan iets, maar hij zal het toch vreemd vinden, als iemand een oud en een testament tegelijkertijd van waarde acht. Want daar kan een notaris niet mee werken. Maar er zijn massa's christenen die denken dat wij er wel mee kunnen werken in het Koninkrijk der Hemelen. En ze zeggen, ze zijn allebei evenveel waard. Nu is het zo, als je een oud testament hebt en je komt bij een nieuwe, om een nieuwe te laten passeren bij een notaris, dat het niet noodzakelijk is dat je dat eerste volkomen verwerkt. Het is gewoon de kwestie dat de omstandigheden veranderd zijn. En je gedachten zijn anders geworden. Er zijn nieuwe omstandigheden gekomen die sterk gewijzigd zijn met het vorige. En daarom wijzig je het testament. Nou wil niet zeggen, zoals iemand mij schreef, dan kan je het wel vernietigen. Want er kunnen hele goede dingen in staan die je over kunt nemen. Want de opsteller van het Nieuw Testament is ook de opsteller geweest van het Oude Testament. Maar we zullen eens kijken hoe dat dan zit met dat Oude en Nieuwe Testament. We zullen het met elkaar eens zijn als we zeggen dat de ceremoniële wet van het Oude Testament wel verouderd is. Weet u wel, die offers, dat die voorschriften dat je geen linnen en geen wollen rok over elkaar mag hebben. Dat je geen tweeërlei zaad in de natuurlijke wereld op de akker mag strooien. Dat is verouderd. En dan geldt wat de Hebreeën schrijver zegt. Dat hij heft het eerste op om het tweede ervoor in de plaats te stellen. Zien we naar de morele wet, waaronder de wet van de 10 geboden. Dan merken we dat die opgenomen is in zijn geheel en verduidelijkt en aangevuld door de wet des geestes die wij in ons verstand en in ons hart hebben. Alleen met dit verschil, dat in het oude verbond de morele wet opgelegd werd, je mag niet stelen, je mag niet liegen, met de gedachte, je bent er wel goed voor, of je bent er wel slecht genoeg voor. Dus daarom de straffen die ook op verschillende overtredingen gegeven werden. Terwijl in het Nieuwe Testament die wet geschreven is in je hart, dus die doe je vanzelf. daarbij voor geschapen. Daarvoor bij een nieuwe schepping. Dus dat komt overeen met de gedachte van de mens ook. Maar daar is dus geen tegenstelling in. Alleen het Nieuwe Testament heeft die wetten overgenomen en geschreven in onze harten. Dan krijgen we ten derde de geschiedenissen die in het Oude Testament vermeld zijn. Je kunt moeilijk zeggen dat dat te maken heeft met een testament. Met een erfenis. Want geschiedenissen zijn geen erfenissen. Geschiedenissen zijn mededelingen. En de geschiedenissen in het Oude Testament zijn de illustraties en de voorbeelden van wat wij in het Nieuwe Testament meemaken. En dan zeggen we wel dat de onzienlijke dingen verstaan worden uit de zichtbare dingen. Wij kunnen de strijd bijvoorbeeld in de hemelse gewesten vaak verstaan, omdat wij ze geïllustreerd vinden door de strijd van Israël met de Canaanieten of met de Filistijnen. Dus dat geeft ook geen moeite. Dat staat dus wel in dat Oude Testament, maar wij illustreren daarmee het Nieuwe Testament. Dan krijgen we de profetische geschriften. En dan schrijft men, ja, maar dat zijn toch heilige mannen Gods die door de Heilige Geest gedreven gesproken hebben. Ja, dat is inderdaad zo, dat zegt Petrus. Dat is ook goed. Maar waarover hebben ze gesproken? En van wie hebben ze gesproken? Van zichzelf? Van hun tijd? Nee, ze hebben juist onze tijd voorspeld. Ze hebben zich ingeleefd in wat er komen ging. Ze hebben geschreven, zegt Petrus, over het lijden van Christus en de heerlijkheid die volgde. En over de gemeente van Jezus Christus, waar ze zelf geen deel aan hebben, maar de geest van Christus die in hen was, die wees daar naartoe. En dan merk je dus dat de profetische geschriften, die zijn geen deel van het Oude Testament, maar dat zijn verwijzingen naar het Nieuwe. Dan, als deze dingen vervuld worden, dan ben je ook in het Nieuwe. Ze hebben deze dingen waarover zij geprofeteerd hebben, zegt Hebreeën 11, van verre gezien en omhelst. Maar van heel ver gezien. Maar zelf hadden ze geen deel aan. Ze profeteerden en ze gingen dus napluizen, zegt de apostel, waarover ze het hadden. En ze zeggen, nou, wij komen er niet uit, jongens, maar het is voor een toekomst. En zo zijn sommige profetieën vervuld en andere wachten nog op hun vervulling. Maar niet in het oude verbond zijn ze vervuld, maar in het nieuwe. Of in Christus Jezus. Denk aan zijn geboorte bijvoorbeeld. In de zichtbare wereld vervuld, zolang hij op aarde in de zichtbare wereld leefde. En bij elkaar kunnen we dus zeggen, wat Paulus schrijft in Romeinen 15, al wat tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Dus het is niet zo dat wij zeggen dat Oude Testament kun je wel in de kachel stoppen, daar hebben wij niets mee te maken. Maar je kunt er veel uit opsteken, maar als absolute leefregel kunnen wij het Oude Testament niet gebruiken, want dan begint het te botsen. Dat is een heel belangrijk iets. En waarom kunnen wij het Oude Testament niet als leefregel gebruiken? Dat is voor ons als gemeente hier heel duidelijk. Omdat ze het volmaakte niet kan geven. Kijk, als wij ons oriënteren op het Oude Testament, dan weten we zeker dat we de volmaaktheid nooit bereiken. Dat wordt uitdrukkelijk in de schrift gezegd. Het bleef gedeeld. Deze mensen hebben de raad Gods voor hun tijd zoveel en zo goed mogelijk gediend. En God heeft dat gebruikt, het oude verbond, om zo goed en kwaad het ging, gerechtigheid en recht op deze aarde te brengen in zijn volk. Dat was de drager van de gerechtigheid. Had God het oude testament niet gegeven, nou, dan was het waarschijnlijk met de wereld zo gegaan als met Sodom, dat er nog geen 10 rechtvaardigen op waren. Maar hier is nu een overblijfsel uitgekomen uit dat oude verbond, en dat heeft gewacht totdat het zaad zou komen. En dat zaad was Jezus Christus. En Jezus zou hen dan brengen op een verse, een nieuwe dus, en een levende weg. Dat is het verschil. De Heer die bracht hen op een nieuwe weg, op een verse weg. Iemand schreef mij, dat oude testament moet vergeleken worden met een testament van een... van wat op aarde gebeurt. Nou, dan hebben we... die erfenis behoort aan God. Dan is God dood. En hij schrijft, nou, dat heb ik al meer gehoord. En dan hoor jij er ook al bij, die God dood verklaren. Want dan moet de testament maken, moet eerst sterven. Voordat het van kracht wordt. Dus jij beweert dat God dood is. Nou is het opmerkelijk dat het woord testament natuurlijk een vergelijking is. En als je iets gaat vergelijken en je moet uit die vergelijking weer vergelijkingen halen, waar blijf je dan? De Bijbel gebruikt het woord testament als een vergelijking. En als ik dan zeg, ja, maar ik moet die vergelijking niet toepassen, dan zit je nergens meer. Er is dus inderdaad sprake van een overlijden. Dat is duidelijk. En het mooie van het geval is dat Paulus dat zelf zegt in de Hebreeën. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden, zegt Hebreeën 9, vers 16 en 17. Is God de Vader dan geen bezitter? Jazeker. Hij is de bezitter van alles. Dat ontkennen we niet. Maar er is iemand die gezegd heeft tijdens zijn leven op aarde, vlak voordat hij de voeten van zijn discipelen ging wassen, hij zegt, ik weet dat mij alles overgegeven is. Ja. Aan Jezus was alles overgegeven en de Vader, en hij was de plaatsvervanger van de Vader. En de Vader is geest. En geesten kunnen niet sterven. Maar Jezus kon wel sterven. En de plaatsvervanger van God is gestorven. Hij heeft op de plaats gestaan van de erflater. De Openbaring, het vijfde hoofdstuk, dat zegt ergens dat gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat wil zeggen, ten behoeve van God hebt gij ons gekocht met uw bloed. In zijn plaats. Hij was de erflater. Maar Jezus is voor ons gestorven in de plaats van God. En zo is de erfenis aan ons geworden. En dat Jezus gestorven is en opgewekt, dat zal ook niemand ontkennen. En als hij opgewekt wordt, dan is het merkwaardig als mens, als zoon des mensen wordt hij opgewekt. Dan is hij tegelijkertijd erfgenaam. En wij mede-erfgenamen met hem. Terwijl hij eerst voor zijn Vader gestorven is. Voor God ons kocht met zijn bloed. In het oude verbond zegt de Heer tot degene die op aarde leefde, tot zijn volksgenoten, gij hebt mij nog de Vader gekend. Nog mij. De Heer begint bij zichzelf. Als je mij niet kent, ken je ook de Vader niet. Laten we dat vaststellen. En wat de Heer daar zegt, tegen dat ongehoorzame volk, dat geldt natuurlijk ook voor alle mensen in het Oude Testament die hem niet gekend hebben. En die hem zelfs niet konden kennen. Job heeft hem niet kunnen kennen. David heeft hem niet kunnen kennen. En dan geldt altijd dat je alleen de Vader kent door Christus. Er is geen andere wijze om de Vader te kennen. En waar Christus en waar Jezus nog niet geboren was, was het onmogelijk om de Vader te kennen. En vandaar dat Johannes zijn evangelie kan beginnen met te zeggen, niemand heeft ooit God gezien. Degene die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Nee. Daar zie je het ontzaglijke verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, de gelovigen in het Oude Verbond waren niet in staat om het wezen van God te kennen. Jezus was de afdruk van het goddelijk wezen, maar niemand anders. Hoe zouden ze God hebben moeten kennen zonder die afdruk? Jezus zegt, zonder mij is dat onmogelijk. En als je mij dus niet kent, en dat wil zeggen als je mijn woorden niet kent, kom je nooit tot de gedachte die God bedoeld heeft. En zij kenden dus het plan van God niet met de mens, zijn heilsplan niet. En ze kenden ook de inwoning van de Heilige Geest niet. Want die geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, zegt Johannes 7, vers 37. En daardoor misten zij ook een gave van die geest, en de gave van de geest, van de onderscheiding van de geesten. Zij in het Oude Testament spraken dus woorden en deden dus vaak daden die onverenigbaar waren met wat Jezus zou doen. Die onverenigbaar waren met het wezen van God, dat alleen uitgedrukt is in de Zoon. En voor hen gold dus wel in zware mate, sterk geaccentueerd, wat Paulus schreef, wij kennen ten dele. In het Oude Testament kennen ze maar heel weinig, dus zeer ten dele. En dat merk je ook in het Oude Verbond. Abraham meende dat hij zijn zoon moest doden. De Hebreeën schrijver zegt dat Abraham verzocht werd. Dan zal hij door God verzocht worden, zoals de Oude Statenbijbel dat heeft. En in de Bijbel zegt dat God niet iemand verzoekt. Dat kan hij niet, zegt Jacobus. Jacob was een aartsvader en een man God. Maar zijn vrouw die had een terefiem en zelf sleepte die in de karavaan een hele partij goden mee, die ze later in de grond gestopt hebben. Ja. En bovendien had hij nog 4 vrouwen. Ook niet iets dat wij over zeggen, nou ja, wie daarover valt, dat is een kniezoor. Ja. Nee, dat ging uitdrukkelijk in tegen alle gedachten Gods. Want de Heer die heeft dat heel duidelijk gezegd. Gideon was een geloofsheld. En dat is heerlijk om op een zonderschool de verhalen van Gideon te vertellen, maar het eindigt er toch mee dat hij een terefiem maakte in zijn de stad in, waar hij woonde. En dat hij met die terefiem, met die afgod, heel het volk liet zondigen. Daar eindigt Gideons leven mee. Dat hij het volk tot een val werd, omdat hij ze allemaal in verband bracht met het occultisme. En zo zouden we door kunnen gaan. Ja. Simpson was een geweldige geloofsheld. Hij sjouwde die poorten van Gaza, sjouwde die helemaal een berg op. Maar als je vraagt wat deed hij in Gaza en waarvoor moest hij er zijn, dan is dat nou niet zo'n beste opmerking. Ja. We zouden zeggen, daar zat hij in de rosse buurt. Dat deelt ons de Bijbel mee. En dat, daarvoor zien we, zulke verhalen mis je in het Nieuwe Testament van de geloofsmannen en van de apostelen. Dat zijn heel andere voorgangersras, ook als zeggen. Elia was een profeet des Heren. Dat weten we. En hij was een man die niet met zich liet spotten. En als daar een hoofdman komt en nog eens een hoofdman komt en die wordt wat brutaal, dan zegt hij, ben ik een man gods? Ja. Kom eens af van die berg, je hebt niks te commanderen. Zo dalen vuur uit de hemel en daar ga je man. En dan vallen daar, en binnen een zeer korte tijd zit hij tussen 102 lijken in. Alleen omdat die mensen brutaal tegen hem geweest zijn. Arrogant. Ja. En als die jongeren van Jezus dat ook eens willen doen, want die in een Samaritaans dorp wil men hem niet ontvangen, dan zeggen ze, nou hier, het zit nog goed in ons hoofd hoor, die vertelling. Die hebben we op de zonderschool al vaak gehoord. Nou, laat me het ook eens doen. Zeg nou, het vuur uit de hemel kom, je bent nog meer dan Elia. En dan zegt de Heer, je weet niet van welke geest je bent. Wat miste Elia? De geest van Christus. Want die jongeren die misten dat ook. Jezus, je weet niet van welke geest je bent. Maar niet van mijn geest. Die heb je niet op dit ogenblik. En die had Elia ook niet. En Elisa, we zouden zeggen, die maakte het nog bonter. Een stelletje, kleine knapen staat er dan. Kleine jongens, van de kleuterschool zouden we zeggen. Nou, die loopt hem uit te jouwen, kaalkop. Nou, ja, het is geen prettige uitdrukking, maar moet je daar nou zo druk over maken? Ja. Ja, wij zouden zeggen, nou, dat is, het is onhebbelijk. Hè? Maar daar hoeven ze toch geen massagraf voor te delven voor die kleuterschool van 42 kinderen. Hij vervloekt ze, nou, en die vloek die gaat in werking en 2 murinnen die verscheuren ze. 42 knapen gaan dood. En wat zegt de Heer? Die zegt, nou, jongen, God laat niet met zich spotten. En Elisa laat niet met zich spotten. En Elia laat niet met zich spotten. En de Heer Jezus laat niet met zich spotten. En jullie hoeven dat ook niet te doen. De Heer die zegt, hij zegt, zegent ze en vervloekt niet. En dat had nou Elisa uitgerekend gedaan. Terwijl de Heer zegt, zegent ze en vervloekt niet. Ik hoop dat u wel ziet dat er enige verschillen aan te wijzen zijn tussen het oude en het nieuwe verbond. Jezus zegt niet zo dikwijls, maar ik zeg u, hè, hoe je het wel moet doen. Wat had Elisa en Mozes bijvoorbeeld? Nou, de Heer die had gezegd, ik zou je macht geven. Had ze een machtsoverdracht gegeven? Dat weet ik uit de Openbaring. Want daar komen weer getuigen en die hebben macht gekregen de hemel te sluiten, staat er. Hè? Nu heb ik het niet over Openbaring 11. Dat kunnen u wel lezen in mijn boek van de gemeente in de eindtijd. Maar ik wijs u er maar op. Daar staat, ze hadden macht om de hemel te sluiten, om het water in bloed te veranderen en dat het op de aarde niet zou regenen en ga maar door. Dus ze hadden macht over het vuur en macht over het water. Zo dikwijls als zij dit wilden. Ja. Wie, dat waren, we zouden zeggen, ze hadden macht over de elementen der aarde. Over het vuur en de wind en over de aarde. Ook over de dierenwereld. Dat had Mozes en dat had Elia. Aanwijzbaar. Dat is echt iets dat eigenlijk behoort tot de overste van deze wereld. Die gebruikt dat graag. Denk maar aan de wind. De storm. Wat kan die geen stormen ontketenen? Wat kan die door het vuur niet bereiken? Jezus, daarom bestraft Jezus deze storm. Want die werd veroorzaakt door zijn vijand. Maar Elia die had ook macht over de stormen en over de winden. En ook macht over het vuur. En Mozes ook. En die kon ook water in bloed veranderen. Wat was de taak van Elia om uit Israël te halen wat God geloofde? Weet u wel, die 7000 eruit te halen. Om nog altijd dat overblijfsel intact te houden. Zodat niet die mensen tot het peil zouden verzinken van die goddeloze heidenen. Met hun allerverschrikkelijkste godsdienst. En dan gaat het erom. In die strijd tussen Baal en tussen de God van Elia. Dat gaat over 2 erediensten. En als de heidenen gaan offeren, dan gaan ze die goden vermurwen. En dan zeggen ze, jongen, laat maar een stier doden. En laten we ons maar met messen steken. Dan krijgt die God wel op een gegeven ogenblik wel een andere gedachte. En dan gaat hij door zijn knieën en dan gaat hij onze wensen vervullen. Dat is de God der heidenen. Een hoop christenen hebben zo'n God. Dan zeggen ze, je moet maar goed bidden en je moet maar vasten. En dan bidden we een hele nacht door. En als je nou helemaal back-up bent, dan zegt hij, nou vooruit, Tobit, ik zou je wel horen. Maar Elia had een andere God. En die godsdienst van Israël was ook wel een offer. Maar men offerde er niet aan God. En ook niet aan de duivel. Wat deed men dan wel? Wel, men beelde uit, men illustreerde wat de Vader zou doen met het grote offer Jezus Christus, met het Lam Gods. Dat Lam Gods werd door de Vader beschikbaar gesteld en die werd aangevallen door de machten der duisternis en gedood. Overgegeven om onze zonden. Waaraan? Aan de machten der duisternis. De honden, zegt Psalm 22, de stieren van Bazan, een brullende leeuw, die hebben hem aangevallen in de geestelijke wereld. En de Vader heeft dat toegelaten. De Vader heeft hem gegeven. En nu heeft God dat laten illustreren door die miljoenen offers die daar in de loop van de eeuwen daar allemaal gebracht zijn in de tempel en in de tabernakel. En ook door Elia. En nu heeft Elia de macht over het vuur. En hij gebruikt dat, die macht, die ook weer in verband staat met zijn aanroepen van God, want hij heeft die macht van God. Maar hij is de zaakwaarnemer. En dat vuur, dat daalt neer. En dat bekroont zijn kracht en zijn macht. Wat die Baals priesters niet vermochten, dat vermocht hij. Maar als hij dat vuur over die soldaten laat komen, dan misbruikt hij zijn macht. Kijk, dat Mozes had ook macht had macht over dat water om het in bloed te veranderen. Had macht over de elementen, God had dat gegeven. Maar ze mochten die macht niet verbreken, misbruiken. Als iemand, als een directeur van een groot bedrijf tegen iemand zegt, ik maak je onderdirecteur en je kunt beslissingen nemen en je kunt handtekeningen zetten, ja, dan mag hij veel doen. En dan kan hij veel doen, maar hij mag zijn macht niet misbruiken. Maar hij moet altijd rekening houden met de wensen en met de gedachten van zijn opdrachtgever. En zo was het met Elia ook. En ook met Mozes. En zo was het met de profeten. De Heer zegt tot Jeremia, moet je eens goed horen, als ik jou aanstel, je bent nog maar een kleine jongen. Ik leg mijn woorden nou in je mond. En nu moet je opmerken, ik stel jou over de volkeren en de koninkrijken, om ze uit te rukken en af te breken. Om ze te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. Nou, je gaat je gang maar. Maar denk eraan dat je het met verstand doet. Ik stel je aan om volkeren uit te roeien. Ik stel je aan, als jij zegt, een volk wordt uitgeroeid, gaat het gebeuren. En als jij zegt, een volk wordt hersteld, gaat het gebeuren. Nou, dat waren de profeten. Dan zie je wat God in hun mond gelegd had. Dat geweldige zwaard. He? Dat ze spraken de woorden Gods. Maar dan moesten ze wel nauwkeurig met de Heer leven om de juiste woorden te spreken en ze niet te misbruiken. Mozes, die had zo macht, hij kon op een rots slaan en er spoot er water uit. Hij had veel grotere macht dan die tovenaars van Egypte. Nou, hij had een hoop gezien natuurlijk en geleerd daar in Egypte. Hij kon ook van zijn staf een slang maken. Maar hij was door God aangesteld en zijn slang die verslond die andere. Maar je moet niet vragen uit welke wereld zulke dingen komen. Dan kun je merken dat loopt daar door elkaar. En als Mozes bij de laatste gelegenheid ook weer voor een rots staat en dan zegt hij, je moet spreken. Maar hij timmert erop op die rots, want hij is kwaad. Hij begint te schelden tegen het volk. Jullie, onverlaten, hardnekkig, en je leest het maar. Nou, en hij slaat erop, maar die macht die blijft wel. Maar God zegt, je gaat niet in Kanaan, want je hebt mij tot schande gemaakt. Daar zie je iets uit het Oude Testament. Mozes die heeft die macht gemanifesteerd, die hij had over de zee en over de winden. Hè? Als hij zijn volk door de Rode Zee leidt, hè? Met één klap wordt die zee gespleten. En dan denken we ook als Mozes op die berg gaat, en God is daar boven op die berg Sinaï. Wat merk je dan? Dat daar tussen God en het volk, daar is vuur en er is storm. Daar zijn de elementen die angst aanjagen. Men is doodsbenauwd. Is dat nu God? Nee, maar er zit tussen God en Israël zit wat in. Er is een barricade tussen gekomen. De profeet Jeremia zegt, je zonden maken een scheiding tussen God. Nou, hier had je het vuur. U kunt toch wel begrijpen, als God machtig gaat werken, dat de overste der wereld, en dan in het Oude Testament, alle natuurkrachten in het werk stelt, om dat te beletten. Hebreeën 12 zegt, wij zijn niet genaderd tot een tastbare berg, tot vuur. De mensen die waren vol angst. Brandend vuur, zegt hij. Hebreeën 12, ja, we zijn niet genaderd tot een tastbare berg, zegt de oude vertaling. Brandend van vuur tot donkerheid en tot duisternis en stormwind bij het geklank van een bazuin en geluid. Bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want ze konden het niet meer verdragen. Zelfs een dier werd gedood als die bij de berg kwam. Die hele berg was taboe, zouden we zeggen. Die berg die was in plaats van een heilige berg, die was meer een vervloekte berg. Als je je hand erop legt en dan ging je dood. En een dier als dat er per ongeluk opkwam. Mozes zegt, kom nou maar niet meer aan de dier, want die heeft ook die vloek op zich. Schiet hem dan maar met een pijl dood. En zelfs Mozes, zegt de Hebreeën schrijver, sprak, ik ben enkel vrezen en beving. Kijk, je ziet dat als men tot God wilde naderen, dan stond de boze ertussen. En het ging niet meer. Of het ging moeilijk. En Mozes, die ging er gewoon nog doorheen. Waarom? Hij had macht over het vuur. Had macht over de winden. En hij klom, ondanks alles, klom hij toch die berg op. Nee, maar hij behoorde ook tot die zeldzame gevallen. Die dat dorsten en konden en mochten doen. Hij drong door die elementen heen en hij zegt, Heer, nu moet u mij uw heerlijkheid eens tonen. Nu moet u me toch eens even laten zien wie u werkelijk bent. En de Heer zegt, nou Mozes, ik zal je in die rotssteen zetten, in die kloof, en ik zal mijn hand op je houden en dan zal je iets van me zien. We zouden zeggen, iets van mijn rug mag je dan zien. Dat ik even voorbij schiet. En dan hoort hij dat God warmhartig is en goede tieren en vol van genade. God had zich even geopenbaard. En dan er nog achter dat toch ook weer God niet zo gemakkelijk is. Terwijl Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Ook Mozes nog niet. Met alles wat hij dan wel gezien had. En Elia staat er bij de Horeb later. En had het vuur uit de hemel laten dalen. En hij ziet dan dat, hij staat er dan bij dat die Horeb opnieuw geschud wordt door een geweldige wind die de rotsen verbrijzelde, staat er dan. He? En de bergen scheurden. En God zegt, ik ben er niet in. Nee. En dan komt die geweldige aardbeving. God was niet in de aardbeving. Dan een vuur uit de hemel. God was er niet in. Hij was alleen in het zuizen van een zachte stilte. Daar heb je God. Niet door geweld en niet door kracht, maar door mijn geest. En het geweld is van de duivel. Jezus zegt, ze hebben nog mij, nog de Vader gekend. Er zat altijd wat tussen. En als er altijd wat tussen zit, dan zie je het niet meer goed. Je wil kijken en dan zit er weer wat tussen. Dat heeft de boze ertussen geschoven. Ze zagen God met een en ze hadden een bedekking, zegt Paulus hier op hun gezicht. Mozes had alleen iets van die heerlijkheid Gods gezien. En zijn gelaat straalde. En hij deed er maar een bedekking op. Waarom? En Paulus maakt de opmerking. Hij zegt dat ze maar niet het einde zouden zien van die heerlijkheid. Dat hebben we gelezen. Opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Ja. Men kan wel eens in het Oude Testament zingen, we gaan van kracht tot kracht voort. Maar dat oude verbond, dat ging van kracht steeds minder. Dat ging van heerlijkheid tot minder heerlijkheid. En waar is het mee geëindigd? Het is maar goed dat ze dat niet geweten hebben in Mozes dagen. Want dan waren ze misschien nog ineens aan begonnen aan dat oude verbond. Ja? Jezus zegt, ja, je haat me. Dat is wat anders. Die mensen hadden steeds meer reden om bevreesd te zijn in het oude verbond. En wat hebben ze gedaan? Toen hebben ze de wetten vermeerderd. Ze hebben gezegd, leggen we er nog een schepje bovenop. Kijk, zo doen de vrome geesten dat. Ze waren bang. Nou, dan, jongens, dan gaan we nog meer wetten maken. En ze hebben lasten op het volk gelegd, zegt de Heer, die niet meer te dragen was. Hij zegt, leer nou maar van mij dat mijn juk zacht is en mijn last ligt. Maar die overpriesters en die schriftgeleerden, alle eeuwen door, ze hebben steeds meer wetten uitgevonden. Nou, ze lopen in de honderdduizenden. Maar de Heer der Heerlijkheid hebben ze nooit gekend. Dus hoe meer dat volk met die wet bezig was, hoe verder ze van God afkwamen. En ze gingen steeds meer wetten maken. Hè? En we zouden zeggen, ze gingen steeds meer dat best doen in uitwendigheden, in de zichtbare wereld. Nou, en hun hart sprak hen niet vrij. Ze hadden altijd besef van kwaad. En in hun ceremonie was God tenslotte niet meer te herkennen. En de Heer zegt, je hebt Gods woord krachteloos gemaakt. Je hebt het van kracht beroofd. Door de inzettingen en overleveringen. En dan loop je nou met je gebedsriemen en met die kwasten. Het is allemaal occult. Want er zit magie achter. Dat was de gedachte die de Heer erover had. Het doel van de wet zagen ze niet meer. Dat is de gerechtigheid op aarde brengen. Het eeuwige leven geven. Doe dat en je zult leven. Maar wat kwam er tussen? Die vuur. En dat zagen ze. En die wolken. En ze werden doodsbenauwd. Die tegenstander konden ze niet overwinnen. Mozes alleen had iets gegrepen. En Mozes gezicht straalde. Als een blijde, Iets van het koninkrijk God straalde hij uit, de blijdschap en de heerlijkheid. Maar die tegenstander heeft altijd schuldgevoelens bij het volk gewekt. Besef van kwaad, angst voor God. We kennen dat wel. Want nieuwtestamentische christenen die op die oudtestamentische wijze opgevoed zijn, die weten wel. Ze hebben nooit een God gehad waar ze nou eens heerlijk mee konden omgaan. Het was altijd angst. Het was altijd, we doen het niet goed. En hij stond altijd te loeren, niet waar, achter de deur, hè? We zouden zeggen, om je te betrappen. En als de wet voorgelezen werd, zegt Paulus, dan begonnen de machten te werken. De zonde, uitgaande van het gebod, heeft mij misleid en daar door middel van gedood. Hoe meer Paulus trachtte de wet te doen, hoe meer hij tot zonde verviel. Er is geen volk dat zo zwaar gezondigd heeft als Israël. En er is geen volk geweest dat zo'n wet Gods had als Israël. Mozes en Elia zijn niet staande gebleven. Niemand heeft God gekend. Maar in het nieuwe verbond wordt een profetie van het oude vervuld. Al ga je door het vuur, het zal je niet verbranden. Kijk, zij werden verbrand door het vuur. Als zij de wet Gods wilden doen, dan kwamen die machten en ze begonnen juist slechte dingen te doen. Dat zegt Paulus. Omdat ze geen macht over het vuur hadden. Maar wij hebben macht gekregen over het vuur. Elia had macht over het vuur in de natuurlijke wereld. De Heer zegt, ik geef je macht over het vuur in de geestelijke wereld. Dat is heel wat belangrijker. En Mozes zegt, laat mijn gezicht maar bedekken, want ze zien tenslotte, ze zouden zien dat die heerlijkheid verdwijnt. En de heerlijkheid is ook verdwenen van het oude verbond. Het werd steeds minder. En als Jezus verschijnt, dan is het dieptepunt, heeft het bereikt, dan worden het haters van het wezen Gods. Met al hun wet en met al hun ceremonieën haten ze God. Want ze haten Jezus. En Jezus was de uitdrukking van God. Daar is het op afgelopen. Daarom is het van steeds minder heerlijkheid. En weet u wat Paulus hier zegt? En wij in het nieuwe verbond, die zullen zien dat die heerlijkheid steeds toeneemt. En dan zegt hij, wij veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is precies andersom. Het oude verbond, een vermindering van heerlijkheid. In het nieuwe verbond, een vermeerdering. Het oude verbond, vijanden van God worden. Nieuwe verbond, steeds meer met God in contact en steeds meer op hem georiënteerd. In vers 14, daar staat een heel merkwaardige uitdrukking. Daar staat het oude verbond. Nou, dat komt nergens in de Bijbel voor. Dat is een Paulinische uitdrukking, zouden we kunnen zeggen. Hij zegt bij de voorlezing van het oude verbond. Jeremia 31 vers 31 zegt, ik zal een nieuw verbond geven, maar hij spreekt niet van oud verbond. Maar Paulus gebruikt het woord oude verbond. Daar leg ik maar eens de nadruk op. Dat is een eigenaardig woord, verbond. Diatheke. Dat is een Grieks woord en dat kun je vertalen door verbond en door testament. Dat is hetzelfde woord. Men heeft dus dat woord vertaald of door verbond of door testament. Heb je een oude Statenbijbel, heb je een Engelse Bijbel, heb je een Leidse vertaling of een Lutherse vertaling, dan zeg je, lees je testament. De nieuwe vertaling heeft verbond. Ik vind dat niet zo goed. En waarom niet? Omdat er sprake is van de voorlezing van het oude verbond. Kijk, je kunt een testament voorlezen, maar een verbond is moeilijk voor te lezen. Daarom vind ik wat die Statenvertaling heet mooier. En dan zou ik in vers 6, daar staat dan in dit hoofdstuk, het nieuwe verbond, nou dan zou ik zeggen het nieuwe testament. Om dienaars te zijn van het nieuw testament. En hier, de Joden die lazen voor, het oude testament. En wij hebben het nieuwe testament. Maar nogmaals, verbond, dat woord dat wordt nu eenmaal op twee manieren vertaald. En je kunt, elk woord verbond kun je verwisselen met testament. En wat doet men dan? Dan zegt men, wat zou het dichtste erbij zijn? Nou, hebben de Statenvertalers terecht gezien dat men dan beter testament kan vertalen. En dan komen we op dat woord oude. Nou is er een Grieks woord, oud, dat wij wel kennen, dat is archaios. Ze zit in archief, in archeoloog. Ja, dat het oude is voorbij gegaan. Je hebt oude leden in een gemeente, dat wil niet zeggen dat het oude mensen zijn, maar die zijn er van het begin af bij geweest. De oude slang, ook wel een hele oude hoor. Dat is Archaïos, maar dat gebruikt Paulus hier niet. Hij gebruikt een volkomen ander woord, dat een paar keer in de Bijbel ook voorkomt. Palaios, dat geeft er verder niet wat hij dan gebruikt. Maar dat betekent, dat is wel oud, in de betekenis van versleten. Kijk, iets dat oud is, als Jezus zegt, je kan geen oude wijn in nieuwe zakken doen, dan bedoelt de Heer, je kunt geen nieuwe wijn in oude zakken doen. Zo'n oude zak kan natuurlijk goed zijn, heel goed. Maar de Heer bedoelt, en hij gebruikt het woord palaios, je kunt geen nieuwe wijn in versleten zakken doen. Die de tijd gehad hebben. Een zak waar scheuren in zitten. Kijk, dat is oud. Oud, wat Hebreeën 13 zegt, oud en nabij de verdwijning. Dan is het op. Het heeft zijn taak gedaan. Dat oud, dat roept de voorstelling op aan het einde van je kracht. Niet langer in staat iets te doen. En zo heb ik in een Engelse vertaling gelezen, Hebreeën 13, waar datzelfde woord voorkomt. Wat antiek is, wat ouderwets is, en in kracht verminderd, is bij het punt aangekomen dat het verdwijnt. Je kunt het niet meer gebruiken. Je zegt, nou, het is al zoveel eeuwen gebruikt. Jongens, het is zijn diensten gedaan, daar ligt het. Dan is het oud. Dat wil niet zeggen dat alles wat oud is, dat heeft. Maar dat woord palaios drukt dat uit. Jonge wijn niet in oude zakken, daar heb je hetzelfde. In versleten zakken. En zo staat het Oude Testament tot het Nieuwe als wat versleten is, wat nieuw is. Als wat tijdelijk is en wat eeuwig is. Wat vergankelijk is en wat onverderfelijk is. Zo verhouden zich het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wat aards is en wat hemels is. En daarom kun je ze nooit aan elkaar binden. Je kunt ze niet aan elkaar lijmen, het Oude en het Nieuwe Testament. Want ze bereiken een heel andere dimensie. Het is een heel ander niveau. En het ene heeft zijn tijd gehad, dat is versleten. En het nieuwe verbond, dat kent geen bedekking meer. Waarom niet? Omdat het van heerlijkheid tot heerlijkheid gaat. Het wordt steeds mooier. En hoe komt dat? Omdat er geen bedekking meer achter zit. Omdat die vloers weg is van de wolken en van duisternis waardoor God omringd was. Paulus zegt in Hebreeën 12, wij gaan niet op naar een tastbare berg met stormen en met winden en met vuur. Maar wij zijn genaderd tot de berg Sion. En die klimmen we op, maar daar zie je dat vuur niet. En daar heb je die stormwind niet. Daar heb je geen bedekking. Daar zit niets tussen God en de mens. En dat hebben wij. We hebben het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament. En de Heer die zegt, en op die berg heb ik de sluier die alle naties bedekt, heb ik vernietigd. Die sluier heb ik weggetrokken. Nou, wees daar nou maar vrolijk op dat wij in het nieuwe verbond leven. En dan mogen we ons in bewegen. En dan zegt de Heer in het nieuwe verbond tegen u en mij, hij zegt, ik heb je macht gegeven. Machtsoverdracht. Die heb je. En wat moet je ermee doen? Ja, die moet je ontwikkelen. Als die onderdirecteur, als die baas zegt, nou jij moet die fabriek leiden, nou en het is een jong ventje, nou dan moet hij van alles leren. Maar hij zegt, ik ben aangesteld. Nou en zo is het ook, wij hebben macht gekregen. Over heel die leger, macht van de vijand, om dat vuur uit te blussen. Om door dat vuur heen te trekken, door een hele glazen zee. Vermengd met vuur. Nou, dan heb je macht. Want je slaat er een pad doorheen, met die macht, en je gaat er doorheen. En het zal je niet beschadigen. En zo staat er ook van die getuigen, ze werken met vuur. Dat komt uit hun mond. En wat uit de mond komt is een woord. En dat woord, dat wordt uitgevoerd. En dan moeten ze goed kijken wat ze met die woorden doen. Elia die vergiste zich dan nog wel eens. En met de adem van het woord, met dat vuur van het woord zal hij de goddeloze doden. Hij zal die, dat wil zeggen, met dat woord zal uit Babel de kinderen Gods weggehaald worden. En datzelfde woord, dat zal een scheiding teweeg brengen. Er staat, dat God zendt hun een geest van dwaling. Dan zeg je, nou, dan doet God toch wel iets verkeerd. Nee, maar waar komen die mensen uit? Waar komt de antichrist vandaan? Die komt uit ons. Die komt uit de gemeente. Hij is van ons weggegaan. Waarom is hij weggegaan? Omdat zijn gedachten niet klopten met de prediking van de ware gemeente. En dan staat er God zendt of God geeft ze mee. God geeft ze mee. Net als iemand die weggaat. Die zegt, nou ik zeg nog wat, neem dat maar mee. En die zegt, als je nou toch de ware gemeente uittrekt, want ze trekken eruit. God zegt, neem dan je rommeltje maar mee. Neem maar alles mee wat je hebt, dan zijn wij het kwijt in de ware gemeente. Zo gaat het. God zendt een geest van dwaling. God, of dat woord kun je ook lezen. God zegt, neem maar mee die dwaling. Neem maar mee die leugens. Neem maar mee die ongerechtigheid. Neem alles maar mee. En jouw satanische krachten ook. Ga er dan maar uit. Dan heb ik tenminste een goede gemeente. Ja. En dan blijft de gemeente over zonder vlek en rimpel. En dan gaat die gemeente weer vooruit. En dat doet het woord Gods. Dat doet de prediking. Nou, die prediking die werkt wel als een vuur, maar uitdrijvend, wegdoend. Terwijl de gemeente achterblijft. Daarom hoeven wij niet bezorgd te zijn voor dat vuur. Alleen mensen die met de boze heulen, mensen die niet opgroeien tot volwassenheid, mensen die weigeren deze weg te gaan, nou, die zullen altijd het vuur weer zien. Dat vuur dat zal weer komen en dat zal een scheiding maken tussen God en de mens. Dat was in het oude verbond en dat is in het nieuwe verbond. Waar men oud-testamentische gedachten heeft, dan wordt de mens bang. En kinderen zijn bang voor God. Ze zijn al bang gemaakt met het helse vuur. Alsof God daar de mensen in zou werpen en de kinderen. En dan staat er, ze hebben macht om de hemel te sluiten. Ja. En waar valt dan de regen? Waar valt de spaderegen? Die valt niet meer in de antichristelijke kerk. Die valt niet meer in Babel. Maar de spaderegen die valt waar ook de vroege regen gevallen is. En hoe komt dat? Door het woord. En daarom hebben ze macht. Dat vuur gaat uit hun mond. Die woorden gaan uit hun mond. De adem gaat uit hun mond. En dan werkt dat een scheiding in de hand. En die regen die valt niet meer. En die kerken worden koud. Ze worden zonder kracht. Ze worden muf. En je ziet dat voor je ogen afspelen. En de Heer zegt, maar ik geef daar, geef ik mijn zegen. Waarom? Omdat ze die weg van Jezus gaan. Omdat ze die heerlijkheid gezien hebben. Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk, wij prediken het evangelie van de heerlijkheid van Jezus Christus. Nou, daar gaat het nou om. In onze tijd moet je de heerlijkheid van Jezus prediken. En er zijn duizenden instellingen, ze vertellen een hoop over Jezus en het zijn goede mensen. En je hebt er medelijden mee dat ze niet verder komen, maar de evangelie van de heerlijkheid zien ze niet. Nou, en dat is niet wat Paulus zegt. Dat is nu de inhoud van het Nieuwe Testament, heerlijkheid. Want wij gaan op, wij zien dat die afdruk van God, dat is Christus, en dan gaan wij op hem lijken. En we worden van heerlijkheid tot heerlijkheid worden wij vervuld. De ene genade, zou Johannes zeggen, na de andere. Wij worden steeds sterker en steeds meer op hem afgestemd. En daar lopen oud en nieuw verbond uiteen. Kunt u begrijpen dat ik zeg, je moet bij de notaris niet aankomen. Maar je moet bij God ook niet aankomen met twee verbonden. Met twee testamenten. Je kunt niet in twee testamenten leven. Ik heb u gezegd, je hoeft het oude testament niet te zeggen, gooi maar in de kachel. Maar het is niet hanteerbaar voor ons. Omdat wij in het Nieuwe Testament leven. Omdat wij die heerlijkheid willen verwerven. En dat Oude Testament was niet bij machten ons dat te schenken. En daarom is het verouderd en versleten en nabij de verdwijning. Laat het dan maar verdwijnen. En dan kun je het nog doorlezen als zich richtend en profeterend en wijzend van verre. Naar het nieuwe. Ze hebben dat van verre gezien en omhelst. Nou, en zo zien wij dat Oude Testament. En wij leven als nieuwtestamentische christenen. Opdat wij de volle heerlijkheid Gods zullen deelachtig worden. Amen.
Zo samen al deze gedachten bij de Heer brengen. Dat het ook inderdaad bij ons zijn uitwerking mag hebben. En wij ook met de zegen van dit alles naar huis mogen gaan. Heer, we willen u samen prijzen dat u werkwaar de werkelijkheid van het leven aan ons openbaart. We danken u, Heer, dat ook door uw woord telkens weer ervaren wordt dat u hier daardoor scheiding brengt, aanbrengt, Heer, in ons hele denkpatroon. Heer, in allerlei dingen die vanuit het verleden, vanuit onze opvoeding, Heer, opgebouwd zijn. Heer, we willen het in het licht van het nieuwe, Heer, willen we het ook loslaten. Heer, we willen er ons niet mee bezighouden, maar we willen ons uitstrekken naar het volkomene. Naar het meerdere wat u in uw Zoon aan ons aanreikt. Heer, daarvoor willen we u danken en prijzen. Heer, dat we tot inzicht gekomen zijn. Dat we, Heer, het niet moeilijk ook vinden om die oude paden en dat oude denken te verlaten. Heer, en de volle greep op het heil wat u ons aanreikt te pakken. Heer, en daar deel aan te nemen. Heer, en zo willen we ook met deze boodschap van vanavond uw zegen ervaren. Dank u, Heer, dat u ons daarin begeleidt. Dat we met uw geest verbonden ook in staat zijn om de komende weken, de komende dagen, op een heerlijke wijze het een en ander zo neer te leggen. Zo mee bezig te zijn, Heer, dat het vlees en bloed in ons aanneemt. Dat we eruit kunnen werken. Dat we daardoor ook gestalte kunnen geven aan uw gedachten en aan uw bedoelingen. Heer, glorie voor uw machtige naam. Amen. We gaan met elkaar nog een heerlijk lied zingen. Nadat ik broeder van de Brink hartelijk bedankt heb voor deze heerlijke boodschap. Waar we met elkaar ons voordeel mee kunnen doen. 159. U Heer aanbieden wij voor het plan, voor het heil dat u hebt gebracht. Het recht der duisternis verviel. Gerechtigheid is aangebracht. 159.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest die ons verder in alle dingen zal leiden, zij met ons. Amen.